Goedenavond allemaal. Fijn om bij jullie te zijn, hier op deze toerustingsavond en over dit. Ja, toch wel persoonlijke, vragende thema. Ik wil wel, maar God met elkaar na te denken. Marcel heeft een gedeelte lezen uit Marcus 1, waar Jezus een Melaatse man geneest. Daar kom ik zo ook even op terug. Maar ik wil eerst met jullie nadenken over die zinsnede. Ik wil wel, maar God? Vraagteken. Ga je mee naar de kerk? Vandaag preekt er een gunnende dominee. Hij legt het woord van God altijd dicht aan je hart. Een lieve dominee, een man met gunning. Als hij het kon, zou hij je de genade wel willen geven. Maar dat kan hij niet. Maar wat een liefde. Hij lijkt eigenlijk wel barmhartiger dan God zelf. Hij, de dominee, zou het je wel willen geven. Maar God dan? Ligt het probleem bij hem? Is hij karig, kariger en armetieriger dan de dominee? En, zo werd wel gezegd en zo wordt wel gezegd, als je dan naar de kerk gaat, naar die gunnende dominee, om hem te beluisteren, bereid je dan biddend voor. Smeek de Heere om zijn zegen, lees het woord, gebruik de middelen. Doe zo weinig mogelijk zonde, leef een zo heilig mogelijk leven en neem het ernstig. Houd aan, wie weet, breekt er voor jou vroeger of later een dag aan dat God zich mocht wenden. Alsof een gefronste en norse God op een gegeven moment moe wordt van onze ernstige godsdienst en ons dan, omdat we zo aanhouden, omdat we het zo ernstig menen, omdat we zo ver gekomen zijn op de ladder van de godsdienst, dat God dan zegt, nou vooruit dan maar. Voor jou is er ook genade. Maar je weet het nooit. Het ligt immers in Gods soeverein welbehagen. Bidden, dat moet je doen. Bedelen. En wachten. Nou, verwachten, verwachten. Wie weet, misschien zal hij tot je spreken. Wij zijn er helemaal klaar voor. De dominee gunt het je van harte. En wij zitten als ernstige mensen in de kerkbanken gereed. Totdat God, het is eigenlijk wachten op hem. En de vraag is of hij wil en bij wie hij dat wil. Misschien zeg jij, ja, ik bid al zoveel jaar totdat de Heere eens overkomt. Ik mag het eigenlijk niet zeggen natuurlijk, maar ik beleef het wel eens zo dat ik heel graag wil. Maar wanneer komt hij nu over de brug? Ik zou zo graag een kind van God zijn. Ik zou zo graag met volle verzekering willen zingen dat Jezus ook voor mij gestorven is. Wat zou ik graag staan tussen de mensen die eenmaal voor de troon van God zullen staan en daar het Lam voor eeuwig zullen prijzen. Wat zou ik nu graag horen bij die mensen die met vreugde en zekerheid het avondmaal kunnen vieren? Maar het is mij nog niet gegeven. Misschien bid ik niet goed genoeg. Of niet ernstig genoeg. Misschien zou ik eerst die en die verborgen zonde wat meer onder de knie moeten krijgen. Helemaal gaat natuurlijk niet, maar toch, je begrijpt me wel. Misschien dat God dan op een zeker moment zegt, nu ben je er. Nu bewijs ik je mijn genade. Is dat eigenlijk genade? Welk beeld heb ik tot nu toe over God geschetst? En welk beeld heb ik van de mens geschetst? Denk met me mee. Wat ik tot nu toe heb gezegd is problematisch. Is echt problematisch. En probeer me goed te begrijpen waarom. Misschien weet je het al. Misschien aarzel je. Luister dan mee. Om twee redenen is dat wat ik net gezegd heb, die vragen die ik heb geschetst, problematisch. Allereerst, deze woorden schetsen een veel te positief beeld van ons mensen. Wij zouden ernstig zoekende mensen zijn die toch een hoop goed doen, die in ieder geval naar de kerk gaan, die in ieder geval niet zo leven als de mensen in de wereld, die serieus bidden en hoewel we zondaren zijn, hebben we toch een ernstig verlangen om God te dienen. Ik wil wel. Weet je, met alle respect, ik weet niet hoe je vanavond gekomen bent. Ik hoop dat je gebeden hebt. Ik hoop dat je een verlangen hebt naar God. Maar als je zegt, ik wil wel, maar nu is het nog aan God, dan heb je te veel dunk van je eigen godsdienst. Hoe gereformeerd je misschien ook bent, jij bent helemaal niet zo'n godzoeker. Daar kom ik later in de tweede lezing nog wel even op terug. Je bent een goddeloze die veel meer van zichzelf houdt dan van God. En al ben je misschien gaan bidden en gaan zoeken, bekeer je van de gedachte dat jij liever wilt dan God. Hoe kom je erbij? Dat is blasfemisch. Dat is eigenlijk godslasterlijk. Ik schat mezelf veel te hoog in. Dat is de eerste reden waarom het problematisch is. En de tweede reden is dat het een veel te zwak en eenzijdig beeld van God schetst. En dat is het grootste probleem. Alsof hij een norse God is, die niet gestoord wil worden door mensen. En alsof hij willekeurig, grillig, soms die en die met gezonde tegenzin gratie verleent. Haast zonder enige genegenheid. Het is een groot probleem als dit beeld te positief van de godsdienstige mens en te negatief van onze God als dit beeld geschetst wordt. En het is helemaal een probleem als dominees dit beeld schetsen. Dienaren van het woord, die mensen als het ware in hun godsdienst kietelen en God in zijn barmhartigheid verdacht maken. Ja, zeg je, maar hij is toch een soevereine God die aan ons niets verplicht is. Hij is toch een heilige God, een rechtvaardige God, een verkiezende God. Dat is helemaal waar. Daar doe ik niets aan af. Gereformeerd en bijbels en waar. Maar het is te eenzijdig. Zonder dat we het willen, kan er dan in onze kringen een godsbeeld gevormd worden dat eigenlijk veel meer gekleurd is door ons denken over God dan dat het gekleurd is door de Bijbel. Wat we te horen krijgen, wat we geleerd worden over God, nemen we heel serieus, terwijl we eigenlijk amper zelf in de Bijbel zelf op zoek gaan naar hoe God zich presenteert. Weet je hoe dat komt? Dat wij geneigd zijn om veel te negatief over God te denken. Wat eigenlijk heel verdrietig is. Dat wij God verdenken. Dat komt door de zondeval. De zondeval bracht niet alleen veroordeling, lieve mensen. Bracht niet alleen een enorme afstand tussen God en de mens. Dat bracht het ook, maar niet alleen. Weet je wat de zondeval ook bracht? Het begroef in onze geest donkere gedachten over God. Gedachten die alleen opgegraven kunnen worden door herhaalde blootstelling aan het evangelie in de loop der jaren. Ja, eigenlijk is de Bijbel, heb je de Bijbel zo wel eens gezien, één grote poging om onze aangeboren visie op wie God is werkelijk te ontzenuwen. Ons leven lang moeten wij verkeerde gedachten, geringe gedachten over God leren afwerpen. Misschien zit je te luisteren en zeg je, aha, ik weet al een beetje waar dit heen gaat. Ga je nu dan zo'n lief, zoet, vriendelijk beeld van God schetsen, Jezus die een allemans vriend is, waarbij de zonde wordt verdoezeld, waarbij genade te grabbel wordt gegooid, en de heiligheid en de rechtvaardigheid van God, en de ernst van de zonde en de noodzaak van wedergeboorte, eigenlijk helemaal overboord gegooid worden. Nee, ik wil je vanavond met de hulp van God en met een open Bijbel twee kanten van het evangelie laten zien. Dat God wil, één, en dat God kan. En beide zijn een groot wonder. Het eerste is het wonder van zijn liefde, hij wil. Het tweede is het wonder van zijn macht, hij kan. We nemen even ons vertrek in dat verhaal van Marcus 1. Dat hele eenvoudige, bekende verhaal van een Melaatse, een man of een vrouw, die bij Jezus komt en om genezing smeekt. Laat me daar een paar dingen over zeggen, om het even wat dichterbij te brengen, wat praktischer, wat eenvoudiger te maken. Een Melaatse die bij de Zoon van God, bij de Heer Jezus komt. Een Melaatse was natuurlijk een onreine, iemand die ziek was. Maar Melaatsheid is in de Bijbel altijd een beeld van de zonde. Melaatsheid was niet allereerst een zaak van onreinheid. Het had te maken, het was een plaatje van schuld. Daarom moest de Melaatse, als die genezen was, ook een offer gaan brengen. En een offer had te maken met schuld. Melaatsheid beeldt de zonde af. En deze persoon komt bij Jezus met zijn Melaatsheid. En hij valt, vers 40, voor Jezus op de knieën en hij zegt tegen hem, als u wilt, kunt u mij reinigen? Zie je dit even voor je? Een man of een vrouw die door melaatsheid geplaagd wordt, buiten de maatschappij staat, een ellendig leven leidt, geïsoleerd is, verdrietig is, radeloos is, misschien heel veel middels en kwakzalvers heeft geprobeerd en het heeft niet geholpen. Deze persoon is ten einde raad en hij spoedt zich naar de Heer Jezus Christus en hij valt op zijn knieën neer en hij zegt, als u wilt, kunt u mij reinigen. Waar is deze persoon van overtuigd? Dat Jezus het kan. Als u wilt, dan kunt u mij reinigen. Hij heeft misschien Jezus gadegeslagen, hoewel het helemaal aan het begin van Jezus' bediening is. Misschien heeft hij Jezus verschillende wonderen zien doen. Heeft hij Jezus horen prediken als een rabbi met volmacht en gezag. En is er in zijn hart een geloof gegroeid, deze man is de Zoon van God en hij is bij machten als God zelf mij te genezen. Hij is werkelijk een profeet. Als hij het wil, dan kan hij het. Aan zijn kunnen geen enkele twijfel. Voor hem is niets onmogelijk. Als zijn genezende arm zich naar mij uitstrekt, dan ben ik op slag genezen. Misschien, als ik het even mag toepassen, zit jij vanavond ook wel hier zo. En zeg je, ik heb heel wat vragen over hoe het is tussen God en mij, maar ik twijfel er niet aan of God mij kan redden. Hij is de schepper, hij is de eeuwige God. Hij is de God voor wie niets onmogelijk is. Ik heb als jong kind al geleerd, hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Nee, Heer, als u het wil, dan kunt u dat. U bent toch God? Er is niemand zoals u. En hoewel ik een zondaar ben, en hoewel ik verloren ben, en hoewel ik niets kan doen, u kunt het. U kunt mij grijpen, u kunt mij reinigen, u kunt mij redden, u kunt ervoor zorgen dat ik straks eeuwig voor uw troon juich. Dat kunt u. Zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? Dat is mooi. Dat is ontzettend mooi. Als je vanavond zegt, daar stem ik mee in met wat je nu zegt. Ik twijfel er geen moment aan of Gods arm te kort zou zijn. Dat is hij niet. Zijn arm is niet te kort om te verlossen en zijn oor is niet gesloten om te horen. Hij kan. De vraag is alleen, wil hij het? Wil hij het bij mij? Zijn arm is in staat, maar is zijn hart ook genegen? Macht is niet het probleem. Ik twijfel aan zijn bereidheid. Net als deze man. Hij zegt, als u het wilt, in het geval dat het u belieft, als u in uw hart enige genegenheid zou hebben, Heer Jezus, dan kunt u mij reinigen. Het draait om de vraag, wilt u het? Misschien zeg je, Leander, als je het mij op de man zou vragen, dan zou ik zelf zeggen, ja, God wil het. Want ik ken mensen in mijn omgeving bij wie God het gewild en gedaan heeft. Maar of hij het bij mij wil, dat is het hele punt. Kijk eens in vers 41. Zo mooi geschreven door Marcus. Marcus heeft het kortste evangelie geschreven en hij staat erom bekend dat hij puntig naar zijn doel gaat. Weinig woorden, maar hij beschrijft altijd de kern. Vers 41. En Jezus. Ik stel me zo voor dat de Heer Jezus daar stond en hij ziet daar die mijn laatste op zijn knieën liggen, misschien hopend naar hem kijken. Zou u het willen, Heer Jezus? Is er in uw hart enige genegenheid om mij verlorene, zieke, onreine te redden? En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen. Jezus heeft nog niets gedaan. Hij heeft alleen nog maar gekeken en geluisterd. Maar er is in hem iets gebeurd. Wat is er gebeurd? Hij is innerlijk met ontferming bewogen. Dat is een zinsnede die je zeker te weten als je met de Bijbel bent opgegroeid kent. Meerdere keren in het Oude als ook in het Nieuwe Testament komt dat naar voren. Innerlijk met ontferming bewogen wil zeggen, als je het letterlijk vertaalt vanuit het Grieks en trouwens ook in het Hebreeuws, in het Oude Testament, wil dat zeggen, Gods ingewanden, hier de ingewanden van de Heer Jezus, worden heen en weer bewogen. Het is alsof hij pijn aan zijn maag krijgt. Het is alsof zijn hart zich omkeert. Het is alsof zijn maag zeer doet. Het is alsof zijn darmen rommelen van binnen. Waarom? Aangedaan door de situatie van die man, die nood en het verdriet. Hoe diep heeft de zonde ingeslagen in het leven van Gods goede schepping? Hoe is het zover gekomen dat mensen ziek en zondig, ellendig op de grond liggen en roepen om hulp? Als u wilt. Het raakt de Heer Jezus. Zijn hart is in beweging. Zijn binnenste is onrustig. Waarom, zeg je, waarom is hij onrustig? Is Jezus in twijfel? Zou Jezus soms twijfelen, zal ik deze man genezen of niet? Zou Jezus zich buigen over de vraag of hij een der uitverkorenen is? Zou Jezus worstelen met zijn vader of hij deze ziel mag redden? Zou Jezus verdrietig zijn als mens om het leed van deze man, maar tegelijkertijd worstelt met de vraag of hij deze man wel mag genezen, / redden? Nee, dat is het allemaal niet. Jezus wordt aangegrepen door de diepe nood waar de zonde ons gebracht heeft. Jezus wordt innerlijk onrustig om te zien hoe ver de schepping door de zonde bij God vandaan gedreven is. En hij ziet daar die man of die vrouw, ook vanavond, die roept: als u wilt. En voordat Jezus iets zegt, steekt hij zijn hand uit. Vers 41, dat is het beeld van de macht. Dat doet hij ook als het stormt op het meer. Dan steekt hij zijn hand uit en vervolgens spreekt hij. En dan wordt de zeespiegel glad. Hier steekt hij zijn hand uit als beeld van de Zoon des mensen die de macht heeft, die het kan. Dat had deze man al beleden. U kunt mij reinigen. Die hand is zijn rechterhand. De rechterhand van God is hoog verheven. Je kent het wel van de psalmen. En dan raakt Jezus hem met die hand aan. En als je erbij had gestaan, of ik, met mijn fariseese jas, dan had ik gezegd: oh, nu is Jezus onrein. En inderdaad, onze fariseese vrienden hadden gezegd: deze man eet en drinkt met zondaars en hij raakt melaatse aan. Wat een schande. Maar Jezus trekt zich er niets van aan. Hij is de Zoon van God. Als Jezus mensen aanraakt, dan gebeurt het omgekeerde. Als jij en ik een melaatse hadden aangeraakt, dan werd de onreinheid van de melaatse onze onreinheid. Dan moesten wij ons afzonderen. Hier gebeurt het omgekeerde. Hij is de Zoon van God. Als de reine een onreine aanraakt, als de heilige een onheilige aanraakt, dan gaat de heiligheid en de reinheid van Jezus over op de onheiligheid en de onreinheid van de melaatse. En Jezus spreekt. 3 woorden in het Nederlands. Zo mooi. Kernachtig. Ik wil het. Ik wil het. Hij zegt: ik kan het niet alleen. Ik wil het ook. Mijn hart is genegen. En dan spreekt hij: word gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem. Meteen. En hij werd gereinigd. Als Jezus spreekt, als je vanavond gelooft in de Heer Jezus Christus, als je vanavond de gewilligheid van de Heer Jezus ziet, ik verkondig je dat als een dienstknecht van Jezus Christus, als je vanavond niet alleen gelooft dat hij het kan, maar dat hij het ook wil, veel liever dan dat jij wil. Kom op, hoe kom je erbij dat jij liever zou willen dan hij? Hoe kom je aan die leugen? Hoe kom ik eraan? Wie heeft me dat verteld? Zou mijn bereidheid en mijn genegenheid groter zijn dan die van hem die met innerlijke ontferming bewogen was, als je vanavond gelooft? Luister goed. Wie je ook bent. Het evangelie wordt tot allen gepredikt als je vanavond gelooft dat hij het niet alleen kan, maar ook wil. En daarmee zeg je niks over jezelf, je zegt iets over hem. Dan word je terstond gereinigd. Zoals de tollenaar. Hij ging gerechtvaardigd naar huis. Jezus redt zondaren uit het riool van hun leven. Misschien zeg je: ja, maar dit is één verhaal over één man. Is dit nou een breed bijbels gegeven dat God wil, dat Jezus wil? Mag ik je wat voorbeelden geven achter elkaar? Gewoon wat voorbeelden uit de breedte van de Bijbel. Ik ga ze niet bespreken, ik ga ze alleen noemen. Ik ga vanuit dat je ze kent. Allereerst Genesis 3. Die wrede, brute zondeval. Die rebellie van de mensen, van Adam en Eva tegen God. God had de schepping helemaal bij hem vandaan kunnen doen en opnieuw kunnen beginnen. Maar God kwam en hij zei: Adam, waar ben je? Adam, waar heb je je verstopt? God stootte Adam niet weg, maar trok hem naar hem toe. Ik moet denken aan Israël, in Egypte, in slavernij, stenen bakken onder een wrede farao. Ze riepen tot God, Exodus 1. En God hoorde hun gekerm. God hoorde hun zuchten. En hij daalde af en hij riep Mozes. En Mozes kwam bij de braambos. En God zei, Mozes, ik ben die ik ben. En later zei God tegen Mozes, je moet zeggen dat ik je heb gestuurd. Barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. Dat zijn Gods eerste kenmerken, barmhartig en genadig. Ja, zeg je, maar hij is toch ook toornig? Zeker. Gelukkig wel. Anders zou het onrecht op aarde nooit bestraft worden. Hij is ook toornig, daar horen we straks meer over. Maar in de Bijbel vind je vaak dat God tot toorn verwekt moet worden. Nergens lees je in de Bijbel dat hij tot barmhartigheid verwekt moet worden. Hij is barmhartig, dat is zijn natuurlijke werk. Dat is zijn meest instinctieve werk, barmhartig en genadig zijn. Een derde voorbeeld is de tijd van Richteren. Toen Israël liederlijk goddeloos was en telkens bij God vandaan ging. En toen ze in de problemen kwamen, toen ze in de penarie kwamen, begonnen ze tot God te roepen. En God kon zijn volk niet laten omkomen en hij stuurde opnieuw een richter om verlossing te brengen. Een vierde voorbeeld is de situatie ten tijde van de profeet Jona die naar Nineveh moest. Een goddeloze, gewelddadige stad. En Nineveh moet daar het oordeel brengen, Gods rechtvaardig oordeel. De stad zal worden omgekeerd. En wat doen die goddeloze mensen die van toeten nog blazen wisten? Wat doen ze daar? Ze beginnen tot God te roepen. Ze beginnen te vasten. Ze kleden zich in rouwkleding. Ze eten en drinken niet. En ze bekeren zich van hun weg. Heidenen die van niets wisten, wat het ook precies mocht zijn, wat ze daar hebben gedaan. Jona 3 vers 10 zegt, toen zag God wat zij deden en hij kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Hij kon het oordeel niet brengen en daarom kwam hij met zijn barmhartigheid. Barmhartigheid die Jona niet kon begrijpen. God is veel barmhartiger dan jij en ik denken. Ik moet denken aan misschien wel de donkerste periode in de Bijbelse geschiedenis. Toen haast niemand meer naar God vroeg. De tijd van Maleachi en de honderden jaren daarna, toen het donker was. En dat er plotseling ineens, in een donkere nacht, terwijl Israël van God vervreemd was, de hemel werd opengescheurd. En er een lied klonk, kom verwonderd u hier mensen, zie hoe dat u God bemint. Jezus, de Zoon van God, werd naar de aarde gestuurd. Zo lief heeft God de wereld gehad. En Jezus is opgegroeid. Als volwassen man ging hij Israël door, goed en goeddoende. En toen hij op een dag predikte in Jeruzalem, en met name de godsdienstige fariseeën, die dachten dat ze zelf zo graag wilden en Jezus verdacht maakten, heeft Jezus gehuild over de stad. En hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Wij willen wel. Maar Jezus wil niet. Dat had je niet durven zeggen als je hierbij geweest was. Matteüs 23 vers 37. Als je Jezus hebt zien huilen over Jeruzalem. Met name over godsdienstige mensen. Die van zichzelf zo overtuigd zijn dat ze willen. Jezus zegt, ik heb jullie bij mij willen brengen. Maar jullie hebben niet gewild. Mag ik je nog een voorbeeld noemen? Het scharnierpunt van de heilsgeschiedenis. Toen Jezus, die nooit iets verkeerds gedaan heeft, naar het kruis ging. En daar hing, van God verlaten en van mensen verlaten. En er één man, een moordenaar, naar hem zuchtte, denkt u aan mij? En Jezus met zijn laatste krachten zei, heden, zul jij met mij in het paradijs zijn. Zou hij niet willen? Ligt het aan de bereidheid van de Heer Jezus? En toen hij was opgestaan, toen zei hij tegen zijn discipelen, ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Al wie gelooft, zal behouden worden. En de apostelen schrijven later, 2 Petrus 3 vers 9, God wil niet dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Tot slot, dat is mijn 10e voorbeeld. Ik heb je 9 passages genoemd. De 10e is een slotakkoord in het boek Openbaring. 22 vers 17. Waar Jezus zegt, Jezus, kom. Laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil, nemen van het water des levens voor niets. Ik sluit dit af met een paar vragen aan jou en aan mij. Waarom zouden wij hem verdenken? Waarom zouden wij het durven om te zeggen, ik wil, maar hij? Vraagteken. Leef je dan niet veel te veel bij je godsdienstige indrukken? Of bij je natuurlijke denken over God? Kan je die gedachten overeind houden als je de Bijbel leest? Dat God niet wil? Is het eigenlijk geen verdachtmaking van God? Is het niet hetzelfde als wat Adam zei in Genesis 3, samen met zijn vrouw? God, is hij eigenlijk wel te vertrouwen? Wil hij eigenlijk niet over ons heersen? En zijn oor te luister legde bij de Satan en nam van de vrucht. Omdat ze God wantrouwden, is dat niet ook ons probleem, dat wij ten diepste de goedheid en de genade van God wantrouwen? Eigenlijk is het een onbekendheid met Christus hart. Als Christus hier vanavond zou zijn, en hij is hier door zijn woord en geest, en je zou hem zien, je zou zijn ogen zien, en je zou zijn ingewanden horen rommelen, dan zou je dat niet tegen hem durven zeggen. Ik wil wel, maar u? En als je dat toch zou durven zeggen, misschien meen je het heel oprecht en is het een worsteling van je hart, dan zou ik je dit willen vragen. Laten we dan nu naar Golgotha gaan. Wij samen, laten we dan naar Golgotha gaan. Laten we daar zien hoe de Zoon van God zich laat verbrijzelen. En wij staan daaronder aan dat hout. En we zeggen, u hebt niet gewild. Dat is niet vol te houden, toch? Zo lief heeft God de wereld gehad. Je bent misleid in je denken. Je hebt verkeerde gedachten over God. Je neemt hem niet op zijn woord en op zijn kruisdaad, waar hij zijn liefde voor ons heeft bevestigd, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Misschien is mijn probleem wel, of jouw probleem, dat je ten diepste denkt, hoe meer ik bid, hoe serieuzer ik leef, hoe ernstiger ik tegen de zonde strijd, des te groter is de kans dat God me genade bewijst. Ik zeg je vanavond, je begrijpt het evangelie niet. Je kunt niet met God onderhandelen, ook niet met je vrome leven. Ik wil je niet beledigen. Het is echt goed nieuws wat ik je zeg. Je kunt niet met God onderhandelen. God is de vrome niet genadig. Hij is de zieke en de goddeloze genadig. De vraag is niet, ben je ver genoeg gevorderd op de ladder van de godsdienst? De vraag is, leg je helemaal onderaan en zeg je, ik kan er helemaal niks van. Ik ben verloren. En ben je nederig genoeg om dat te erkennen? Dan is er vanavond hoop voor je. Want als je zegt, als u wilt, Heer Jezus, dan zul je vanavond horen in het evangelie, ik wil, word gereinigd. Dan is er een bereidwillige zaligmaker. Ook voor jou. En als je er toch bij blijft. Als je zegt, nee, ik hou het erop dat ik wil en dat het bij God de vraag is. Dan wil ik je vanavond gewoon heel eerlijk dit zeggen. Je doet het hart van God geweld aan. Je bent een vijand van je eigen ziel. Je bedenkt niet wat tot je vrede dient. En er blijft geen slachtoffer voor de zonde meer over. Als je Christus verwerpt en zijn bereidheid in twijfel trekt, is er geen slachtoffer voor de zonde meer. Dan wacht slechts nog de verwachting van een verzengend oordeel. Omdat je de Zoon van God opnieuw gekruisigd hebt en zijn motieven verdacht hebt gemaakt. Maar ik zeg je vanavond ook, ook al doe je dat al jaren, misschien met hele vrome woorden, zoals ik jarenlang heb gedaan. Jarenlang. Vanavond staat er een huilende, een wenende zaligmaker. En hij zegt, ik wacht om jou genadig te zijn. Al heb je me jarenlang verdacht gemaakt, kom tot mij. En je ziel zal leven. Tot slot. Er was eens een man, jarenlang van huis verdwaald. Ruzie met zijn ouders. Hij had er echt een potje van gemaakt. En hij kwam tot inkeer. En hij waagde het om terug te gaan naar zijn ouderlijk huis. Naar zijn vader en moeder. Maar onderweg durfde hij niet. En hij vroeg een vriend, zou jij eerst naar mijn ouders willen gaan? En zeg dat ik in aantocht ben. Dat ik overweeg om terug te komen, om vergeving te vragen. Maar de vraag is, ben ik welkom? En die vriend ging. En hij had tegen die vriend gezegd, straks rijd ik met de trein langs de achtertuin van mijn ouders. Morgen, rond het middaguur. En als ze me willen ontvangen, vraag dan of ze in die eik, daar bij het spoor, een witte handdoek hangen. Dan weet ik dat ze willen dat ik kom. Die vriend ging en hij legde het aan de ouders van die rebelse jongen voor. Is die welkom? Zouden jullie dan bij de eik een witte handdoek willen hangen? Zodat hij vanuit de trein kan zien dat hij welkom is. Maar als jullie terecht ervan afzien, na alles wat hij heeft gedaan en geflikt, hang dan geen handdoek op. Dan is het antwoord duidelijk. Het werd morgen. Het werd 12:00. Met angstzweet in zijn handen zat deze jongen in de trein. En passeerde de achtertuin van zijn ouders. En wat schetste zijn verbazing. Niet een witte handdoek in de eik. Maar de hele heg en alle bomen hingen vol met witte lakens. Welkom thuis. Je bent welkom. Dat is het evangelie. Hoe ver je ook bij God vandaan bent. Vroom of werelds. Goddeloos of godsdienstig. Je bent welkom. Want er is een zaligmaker. Die zijn leven ook voor jou gaf. Amen.